Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Afgelopen woensdag is bij Raymond en Armanda Witte een zoon geboren. Zijn namen zijn Matthew Rave en zijn roepnaam is Rave. Moeder en zoon maken het goed. In de vacature van ouderling M.J. Kiviet is het volgende tweetal opgesteld. De broeders B.S.J. Admiraal en N.I. Koesen. De verkiezing zal plaatsvinden op een ledenvergadering op woensdag 1 juli... Deze bijeenkomst vangt aan om 8 uur en wordt gehouden in de kerkzaal. Na heroverweging heeft de kerkenraad besloten om de komende zondagen in juni te gebruiken om met maximaal 30 kerkgangers naar de kerk te komen. Dit als een opstap naar de maand juli. De kerkenraad wil in juni met name de gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar in de gelegenheid stellen om de diensten te bezoeken. Deze gezinnen worden per e-mail of per telefoon uitgenodigd. Vanmiddag om 14:15 is er een uitzending van de zondagsschool. Diegenen die afscheid nemen van de zondagsschool zullen met hun ouders in de kerk zijn. Alle overigen kunnen thuis meeluisteren en meekijken. Deze week vinden ook de andere gebruikelijke uitzendingen weer plaats. De tijden kunt u terugvinden in het kerkblad. Alle catechisanten worden uitgenodigd om morgen naar de Open Hof te komen. Dan zal er een afsluiting zijn van het catechisatieseizoen. De aanvangstijden zijn gelijk aan de gebruikelijke catechisatietijden. Morgenavond is er in de hal van de kerk weer verkoop van collectebonnen. Dan kunt u ook de opgespaarde collectegelden inleveren. De tijden zijn van 7 uur tot 7:30. En volgende week zondag zal in beide diensten voorgaan dominee J.M.J. Kiviet. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor het bijbelvertaalwerk van Wycliffe. Tot zover de mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan zingen uit Psalm 40 en daarvan het 4e vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik: zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En bij het zingen van deze psalm, ik zeg dat ook voor de kinderen er maar bij, dan denken we altijd heel bijzonder aan de Heere Jezus zelf. We zingen het 4e vers uit Psalm 40. Thank you. Ook vanmorgen, gemeente, stellen we ons onder de tucht en de vertroosting van de heilige wet des Heren. En in de overgang van de wetslezing naar de schriftlezing zingen we dan nogmaals uit Psalm 40, het vijfde vers. Uw heilleer wordt door mij al onverbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. En hoezeer die woorden uit Psalm 40, vers 5 ook op de Heere Jezus van toepassing zijn, horen we vervolgens als wij de Heilige Schrift openen in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Wij lezen Lucas 4, vers 16 tot en met 21. Dus de schriftlezing straks Lucas 4, 16 tot en met 21. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge. En hij stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja, en als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neer. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Tot zover de lezing van Gods woord. Met Gods hulp willen we vanmorgen op deze zondag na Pinksteren letten op de tekst die de Heere Jezus in de synagoge van Capernaum heeft bepreekt. En u vindt die tekstwoorden in vers 18 en 19... van het zojuist gelezen gedeelte. Lucas 4, vers 18 en 19, daar luidt Gods woord, onze tekst, als volgt: de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen loslating te prediken en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. Wij verenigen ons in gemeenschappelijk gebed. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, wanneer wij, het zij hier in de kerk of thuis, meeluisterend en meekijkend, ons verenigen in gebed, dan buigen wij ons diep voor u. Omdat ons op allerlei manieren verootmoediging past, als u ons vanmorgen uw dag laat beleven en uw woord laat verkondigen. En geef dat dat niet alleen maar door ons beseft zal worden, omdat ons synodebestuur heeft gezegd dat we vandaag reden hebben om ons als kerkverband te verootmoedigen, en dat dat ook in het gebed en in de prediking door mag klinken. Maar laat de geest van Pinksteren ons dat leren. Doordat die geest ons geeft verlichte ogen van het verstand en ons laat zien wat we van nature niet zien: dat u goed bent voor slechte mensen, dat ondanks allerlei omstandigheden die ons moeilijk vallen, een jaar dat inmiddels een crisisjaar is geworden, dat u ons nochtans overlaat dag aan dag met uw gunst bewijzen. Want als uw geest ons laat zien wat we eigenlijk verdiend hebben te krijgen, Heere, dan is alles wat we ook vandaag van u ontvangen louter toegift. Het zonlicht dat over ons leven opnieuw is opgegaan, de levensadem die nog in onze neusgaten is, het eten dat we inmiddels gebruikt hebben,
En bovenal dat u ons via de prediking van uw woord geestelijk voedsel wilt verstrekken. Heer, als we bedenken wie wij zijn en wie we tegenover u geweest zijn, dan buigen we ons inderdaad diep voor u. En dan hoeven we ook niet naar andere mensen te wijzen die met ons deze grote wereld bevolken. Wereld in chaos, een wereld vol nood, vol dreiging, vol onzekerheden. Een wereld vol zonde. Maar als wij ontdekt worden aan ons eigen hart, en daar wilde u ook de wetslezing van zojuist voor gebruiken. Heren, wie zou dan nog met de vinger naar een ander kunnen wijzen? Wij hebben gezondigd. Wij hebben beschaamde aangezichten. Wij moeten beseffen, heren, dat wij eigenlijk geen enkel recht hebben om ook maar één keer het voorrecht te hebben om in uw huis uw woord te horen. En hoeveel keren heeft u ons dat toch al gegeven? Was het dan niet door op te gaan naar uw huis? Maar u heeft ons toch vanaf het begin van de crisis week in week uit op de zondagen en tussen de zondagen op allerlei manieren het evangelie laten verkondigen. Zoals het ook eenmaal geklonken heeft in de synagoge van Nazareth. Een evangelie met een adres, heren. Want er werd heil en redding beloofd voor allerlei mensen. Maar met één overeenkomst. Allemaal mensen die aan de grond zitten. Armen. Gevangenen. Blinden. Verslagenen. Gebroken van hart vanwege hun ellende die ze zelf over zich gehaald hebben. En Heer, als we nu op die plek gebracht worden door de ontdekkende werking van uw geest, dan zal het ons niet moeilijk vallen om te buigen voor u, om onze schuld te belijden, om ons te verootmoedigen met ons hart, maar ook met ons hele leven. Maar dan zal er ook plek in ons hart zijn voor die Christus der Schriften die zichzelf heeft verkondigd in de synagoge van zijn vaderstad. En we bidden u, Heere, maak zelf plek in ons leven voor de Heere Jezus. Laat dat de vrucht zijn van de komst van de geest die we vorige week hebben herdacht. Geef ons zo een gezegende nabetrachting op het Pinksterfeest. Geef dat wij uit uw woord die genade van u mogen ontvangen, die nieuwe mensen van ons maakt, die ons hoop en uitzicht geeft. Ook midden in een bedeling en in een wereld waaraan we kunnen merken dat die ten einde loopt. Dan is er voor mensen die het in dit leven zoeken geen hoop, geen uitzicht. Maar wie het van u verwachten, mogen dan de kracht vernieuwen. En mogen met de zegen straks ook weer het vervolg van deze week tegemoet gaan, dag aan dag vertroost door wat u in Christus voor hen hebt bereid. Heren, we bidden voor ouderen, voor jongeren, voor kinderen. U weet ook hoe moeilijk het inmiddels kan zijn, inmiddels al voor de 12e keer op zondag, om thuis voor het beeldscherm te zitten, om als kind stil te zijn en mee te leven en mee te luisteren. Wilt u ons daarbij helpen, heren? U weet ook wat het betekent om op een preekstoel voor een praktisch lege kerk te staan en als ambtsdrager en technici en organist hier onze taak te vervullen in een praktisch leeg gebouw. Heren, zie ons aan en help ons. En laat uw aanwezigheid in uw woord en door uw geest alles goed maken. En laat dan toch ook waar zijn dat we samen mogen ervaren dat het waar is wat de Heere Jezus heeft gepreekt. Het is het aangename jaar des Heren, de welaangename tijd, de dag der zaligheid, waarin u nog in gunst naar zondaren wilt omzien. Heren, we danken u dat u ons zo gelegenheid geeft om straks naar uw woord te gaan luisteren. Help ons in alle dingen. Wilt u de Satan aan banden leggen? Hij was erbij in de synagoge van Nazareth om daar uw werk te verhinderen. Maar hij is ook vandaag onder ons erop uit om vrucht op de prediking te voorkomen. Laat gemerkt worden dat als die onheilige geest actief is, dat de heilige geest van Pinksteren veel sterker is en doorgaat met dat kerkvergaderend werk om uiteindelijk die scharen voor uw troon te doen staan, die eeuwig zal juichen tot uw eer. Heren, wij dragen de gemeente aan u op. Er zullen ongetwijfeld ook allerlei situaties zijn die voorbeden nodig maken. En daar zal onze broeder Procé, als u het geeft, vanmiddag meer aandacht aan besteden. Gedenk hem ook als hij in Oud-Vossenmeer vanmorgen uw woord bedient. Gedenk hem in zijn werk hier, samen met zijn vrouw in het midden van de gemeente. We mogen wel dankbaar zijn voor dat bericht dat zojuist als eerste aan de gemeente werd meegedeeld. De geboorte van Reef Witte. U heeft het wel gemaakt met moeder en kind. U gaf dit kind als een leenpand aan zijn ouders om het in de weg van de opvoeding aan u te leren teruggeven, om hem te leren dat hij niet voor zichzelf op de wereld is gekomen, maar dat hij als doel heeft om u te bedoelen en u te dienen. Heren, wilt u deze vader en moeder daarbij helpen en leid ze ook daarin door de geest van Pinksteren. Heren, zo zien wij op u en we hebben, als wij om uw zegen vragen, niets te bieden dan lege handen en schuldige harten. Maar het was voor Pinksteren ook hemelvaartsdag. Daar is die biddende en dankende hoge priester aan 's vaders rechterhand. En op zijn volbrachte werk doen wij een beroep. Neem ons op in zijn voorbeden. Hoor ons, Vader van alle barmhartigheid. Om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen. Gemeente, wij gaan ons zingend voorbereiden op de prediking met de twee eerste versen uit Psalm 133. Ik zal die psalm in de loop van de preek nog wel even aanhalen, omdat er in het tweede vers met name een gedachte ligt die wij bij de ontvouwing van onze tekst nodig hebben. Bedenkt u vast maar voor uzelf wat dat zou kunnen zijn. Als wij zingen van die hoge priester die is gezalfd en waarvan de olie afloopt op zijn baard en klederzoom. Wij zingen 1 en 2 uit 133.
Gemeente, zingen we straks in aansluiting op de prediking uit Psalm 72, de eerste helft van vers 7 en de tweede helft van vers 6. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. 7a, 6b uit Psalm 72 straks na de prediking. Geliefde gemeente, van succesvolle leiders in deze wereld wordt wel eens gezegd dat zijn mensen met charisma. Bepaalde gaven, bepaalde uitstraling. Maar als je dat woord gebruikt, dan moet je eigenlijk bedenken dat dat wel een heel diep woord is. Als je erop let waar het vandaan komt. Charisma in de Bijbel wil namelijk zeggen, dat is een gave die iemand heeft, maar wel een gave die afkomstig is van de Heilige Geest. Een geestesgave. En dat kun je natuurlijk niet zomaar van elke gave, van ieder talent van mensen in de wereld zeggen, die leiding geven, die landen besturen. Soms zijn hun gaven helemaal niet afkomstig van de Heilige Geest en richten ze juist door de invloed die ze op mensen hebben heel veel schade aan. Berucht voorbeeld is de leider van Nazi-Duitsland in de oorlog, Adolf Hitler, die door middel van zijn toespraken, die zo meeslepend klonken, duizenden versloeg. Maar wat voor ellende heeft dat wel niet opgeleverd? Maar vanmorgen, gemeente, mag ik u voorstellen aan iemand die echt charisma heeft. En dat is de prediker in de synagoge van Nazareth, de Heere Jezus. Die gezalfd is met de geest van de Heere, dat zegt hij ook in het woord van onze tekst. En de invloed die hij op mensen heeft, die verspreidt hij ook via toespraken, via de prediking van het evangelie. Maar dat brengt dan geen ellende in het leven van andere mensen. Maar daarin wil hij ze juist laten delen in de verlossing die bij hem te vinden is. En als wij daartoe gaan letten op die tekstwoorden die de Heere Jezus heeft bepreekt, gelezen en verklaard in onze tekst, dan zegt dat een heleboel, gemeente, over de Heere Jezus, over die geest die op hem is gekomen. Het zegt ook een hoop over u en mij en over de manier waarop ook wij mogen delen in de verlossing door Christus. Wij gaan als thema boven de preek schrijven de geest van Christus. Drie gedachten. Wij letten op de zalving met de geest, op de werking van de geest en op de toepassing door de geest. De geest van Christus. De zalving met, de werking van en de toepassing door de geest. En ik zei net in de inleiding van de preek, niet ieder charisma, zoals we dat bij mensen zien, kun je zomaar één op één verklaren uit de werking van de Heilige Geest. Er is ook een andere geest in deze wereld werkzaam, die niet heilig is, maar die onheilig is. Die niet goed is, maar die juist boos en kwaadaardig is. De geest uit de afgrond. Die Satan die wij door onze val in het paradijs, gemeente, allemaal van nature zijn toegevallen. En die in ons leven en in de wereld waarin wij leven soms heel kennelijk zijn invloed kan laten gelden. En je ziet dat ook op een bijzondere manier trouwens in dat hoofdstuk dat we nu voor een deel gelezen hebben, Lucas 4. Het is waar, het is een en al Christusprediking wat hier gebeurt. Christus gaat zich openbaren als de Messias van Israël. Hij gaat preken, hij gaat wonderen doen. Maar in
allerlei opzichten merk je in Lucas 4 ook dat er nog aandacht wordt gevraagd voor anderen. Aan de ene kant voor de persoon van de Heilige Geest, maar die Satan, die onheilige geest, komt dan ook meteen in het vizier. Ik zal u dat aanwijzen. Als u bijvoorbeeld met mij kijkt naar het allereerste vers van Lucas 4, daar zie je de naam van de Heilige Geest om te beginnen staan. Waar de Heer Jezus vol van is, staat er. Hij is nog niet zo lang geleden ook met die geest gezalfd. Toen hij in de Jordaan gedoopt werd door Johannes de Doper. Zie hoofdstuk 3 vers 22. En toen is, dat weten de kinderen ook, toen is de Heilige Geest in de gedaante van een duif neergedaald op het hoofd van de Heere Jezus, is daar gaan zitten als een teken. Nu is de Geest op hem gekomen. Het is waar wat hier in onze tekst ook staat. De Geest des Heren is op mij. En in vers 14 staat er weer zoiets. Dat nadat de Heer Jezus 40 dagen in de woestijn geweest is, hij terugkeert naar de bewoonde wereld en nog steeds door de kracht van de Heilige Geest zijn werk doet en gaat preken en gaat rondwandelen. Maar aan de andere kant, zodra in het begin van dit hoofdstuk de Heilige Geest genoemd wordt en de Heere Jezus door die geest in de woestijn gedreven wordt, dan duikt dus meteen in vers 2 ook die andere geest op. En dat is niet voor het laatst dat die daar genoemd wordt in Lucas 4. Ziet u dat vervolgens ook in vers 33. Het eerste, de beste wonder wat de Heere Jezus doet nadat hij in de synagoge van Nazareth geweest is, is een bezetene genezen. En dat vindt trouwens later ook nog weer een vervolg in vers 41. Als mensen dan doorkrijgen dat de Heere Jezus van alles en nog wat kan doen wat een ander niet kan, dan brengen ze hun zieken bij hem. Maar ze brengen ook mensen bij hem die met duivelen zijn bezet. En de duivelen moeten voor de Heere Jezus op de vlucht. Maar ze zijn heel duidelijk aanwezig. Dat is trouwens ook opvallend. Dat heeft u misschien zelf ook bij het Bijbellezen wel eens gedacht. Wat opvallend dat als de Heere Jezus dan door de kracht van de geest in Israël gaat werken en gaat rondwandelen, op hoeveel momenten hij dan oog in oog komt te staan met de duivel. Maar voor degenen die zelf genade kennen in hun leven is dat ook niet zo'n vreemde gewaarwording, want dat herkennen ze. Juist vanaf het moment dat de Heere met zijn geest in je hart ging werken. Juist op die momenten als de Heere je gezegend heeft en je bevoorrecht heeft en je overladen heeft met allerlei gunstbewijzen, dan is meteen die duivel erbij om via allerlei aanvechtingen, soms via verleiding, dat allemaal weer weg te nemen en weg te grissen. Mens wordt er soms heel moe van, gemeente. Van die voortdurende extra aandacht die je hebt van de vorst der duisternis. Ik heb ook wel eens een kind van God horen zeggen dat hij door die aandacht ook wel eens op een wat vreemde manier bemoedigd werd. Omdat hij zich realiseerde, als er niks te halen viel, dan was de duivel vast niet zo met me bezig. Maar ik zei net al, als de Heilige Geest ook in dit hoofdstuk dan zo nadrukkelijk actief is, bij het begin van het openbare optreden van de zaligmaker, dan zie je hier ook gebeuren wat dus voortdurend de bedoeling is van de Heilige Geest, dat hij dan de schijnwerper, ook in wat Lucas vertelt hier, dat hij die schijnwerper laat richten op de Heere Jezus. Dat heeft u misschien rondom de Pinksterdagen ook nog wel horen bepreken, dat dat kenmerkend is voor het werk van de Heilige Geest. Dat zie je in Handelingen 2 ook. Wat gaat Petrus doen als die gaat preken op het tempelplein in de kracht van de Heilige Geest? Hij houdt een preek over de Heere Jezus. Nou, hier zien we ook, gemeente, vooral de persoon van de Heere Jezus naar voren komen. Hij is in de woestijn geweest. Hij heeft vervolgens in Galilea rondgewandeld, van alles gedaan. En dan komt hij op een zeker moment dus terug in de plaats waar ze hem al 30 jaar kennen. Nazareth. En als onze tekstwoorden dan aanbreken, dan mag je eigenlijk van tevoren wel zeggen, dat schept wel verwachting, nietwaar? Als de Heere Jezus dan terug is bij mensen die hem al zo lang meegemaakt hebben, met wie hij vertrouwd is. Zeker als je dan ook nog in vers 15 daarvoor ziet staan wat het gevolg geweest is van zijn optreden in andere plekken. Daar kenden ze hem niet eens. Maar in die andere plaatsen waar hij in de synagoge heeft geleerd, heeft gepreekt, daar wordt hij door allen geprezen. Nou, dat belooft wat als je dan terugkomt in je vaderstad. Maar nee. Dan blijkt dus wat de Heere Jezus later in Lucas 4 in vers 24 erbij zegt. Als de mensen in de synagoge van Nazareth zijn boodschap niet accepteren. Dat komt, zegt de Heere Jezus, omdat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar het is wel diep tragisch. Als die mensen in Nazareth dan uiteindelijk zich afkeren van de Heere Jezus, terwijl ze zoiets bijzonders met hem meemaken, want daar had je toch graag bij willen zijn, jongens en meisjes. Ik weet niet hoeveel mensen daar in die synagoge bij elkaar geweest zijn, misschien wel 100 of 300, ik weet het niet. En dat dan de Heere Jezus in die dienst aanwezig is, de Heere Jezus zelf in eigen persoon, en die neemt deel aan de liturgie. Hij staat op in vers 16 om te lezen. Hij maakt duidelijk, nu wil ik graag iets uit Gods woord aan jullie voorhouden. En als je heel goed leest in dit gedeelte, dan zorgt hij er ook zelf voor dat deze tekst uit Jesaja door hem aan de mensen wordt voorgehouden. Kom ik daarbij? Nou, dat zit hem onder andere in dat vierde woord van vers 17, het woord gegeven. Uitleggers wijzen erop dat dat woord in het Grieks zegt dat iemand iets aangereikt krijgt waar die zelf eerst om gevraagd heeft. Zo staat het er in de grondtekst. Hij heeft bewust gevraagd aan de dienaar van de synagoge, geef mij vandaag de boekrol van Jesaja. En als hij die boekrol dan voor zich heeft en hem gaat uitrollen, dan rolt hij ook bewust meteen door naar hoofdstuk 61. Dat zag ook in vers 17. Hij vond de plaats waar geschreven was. Want vandaag is een preektekst het begin van Jesaja 61. Die messiaanse profetie die uitloopt op wat hier aan het eind van vers 19 staat. En dan kun je het in één zin samenvatten. Dat is de verkondiging van het aangename jaar des Heren. En misschien dat de catechisanten wel kunnen bedenken wat daarmee bedoeld wordt. Dat noemen we ook wel in de Bijbel een jubeljaar. Dat 50ste jaar in de tijdrekening van Israël. Waarvan God gezegd had, er kan van alles in de loop van een mensenleven misgaan. Een mens kan van alles kwijtraken, verspelen, failliet gaan, zichzelf als slaaf moeten verkopen. Ik weet niet wat een mens allemaal over zich heen kan halen aan narigheid, omdat hij verkeerde beslissingen neemt. Het kan zijn dat daardoor van alles en nog wat scheef groeit in de loop der jaren. Maar eens in de 50 jaar wil ik, zegt God, dat het recht gezet wordt, dat alles wat scheef ging goed komt. En wat dan eens in de 50 jaar gebeurde in Israël, dat zal nou volmaakt geschieden, zegt Jesaja 61, op het moment dat de Messias komt. Hij is het die alles wat door de zonde van de mensen zelf scheef gegaan is, misgelopen is, hij zal alles herstellen. En dan gaat de Heere Jezus zitten. En ze kijken allemaal met argusogen naar de prediker. Wat zou die voor verklaring geven aan wat hij net heeft voorgelezen? En dan die gedenkwaardige woorden in vers 21. Vandaag is het zover. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Ik zei al, gemeente, dat hebben ze vervolgens in Nazareth niet geloofd. En ik heb het er maar niet eens bij gelezen hoe dat dan is afgelopen. Het is allemaal even erg hoe dat dan gaat. Maar dat is eigenlijk ook niet wat ons vooral interesseert vanmorgen. Het is voor ons veel belangrijker om ons nu af te vragen. Niet hoe ging het in Nazareth na de preek. Maar hoe gaat het in Middelharnis met deze preek? Wij zitten trouwens, dat zal voor de meesten van ons gelden, ons hele leven al onder de prediking van de Messias. Die komt om alles wat ik mis heb laten gaan en wat ik verkeerd gedaan heb, om dat allemaal recht te zetten. En een kernvraag daarbij is dan ook natuurlijk, als de Heere Jezus dat van zichzelf vertelt, kan hij dat dan ook allemaal? Is hij bekwaam? Want er is nogal wat misgelopen in de wereld, in het leven van miljarden mensen. Denk alleen aan je eigen leven. En misschien hoef je niet verder terug te gaan naar de afgelopen 7 dagen. Wat is er al niet aan zonde en gevolgen van de zonde in een mensenleven? En kan iemand de aanspraak maken dat hij in staat is om dat allemaal recht te zetten? Ja, dat kan hij. Want het begin van Jesaja 61 heeft ons verteld wie hem daartoe in staat gesteld heeft. De geest des Heren is op mij. Die geest bekwaamt hem vanaf die doop in de Jordaan voor alles wat hij als middelaar zal gaan doen. En dan kom ik terug op die persoonlijke vraag, gemeente. Hoe komt het dan zover dat het vandaag, 7 juni, niet weer Nazareth wordt in ons leven? Maar dat het bij u en bij mij anders mag aflopen met deze preek. Dan kom ik even terug op wat ik net al aankondigde over Psalm 133. Heeft u net al onder het zingen bedacht wat dat nou met Lucas 4 te maken zou kunnen hebben? Er werd in 133, ik hoop dat de kinderen dat ook even horen, maar daar werd gesproken over een hoge priester. Er werd de naam van Aaron bij genoemd. En toen werd verteld, die man is gezalfd. Ze hebben op een gegeven moment een hoorn met olie over zijn hoofd uitgegoten. Teken van de zalving met de Heilige Geest, waardoor Aaron zijn werk zou kunnen doen als hoge priester. Maar die olie is niet op het hoofd van de priester blijven liggen. Wat doet olie? Zo glad en zo vet en zo vloeibaar als het is, dat druipt natuurlijk vervolgens naar beneden. Het doortrekt, zongen we, zijn baard en zijn klederzoom, zijn hele lichaam. En nou is het vorige week Pinksteren geweest, gemeente. We hebben het gehoord, kinderen. Waarom was het feest in de kerk, zondag en maandag? De Heilige Geest is uitgestort. Dat wil zeggen dat die geest die hier in onze tekst op de Heere Jezus rust, die wil nu nog veel verder gaan om niet alleen maar de Heere Jezus te laten doen wat hij moet doen, maar om het ook vervolgens in je leven een plaats te geven. Zodat je door het geloof deel mag krijgen aan de Heere Jezus en al zijn weldaden. Hoe doet die Heilige Geest dat dan? Tijd om op die tweede gedachte te letten, de werking van de Geest. Mag ik dat even met een uitdrukking zeggen? Het is nodig, willen wij vrucht krijgen van wat hier in onze tekst staat, dat de Heilige Geest plaats gaat maken in ons hart voor de Heere Jezus. En het trof mij dat een goede week geleden ergens in een bijlage van het RD een citaat van Spurgeon te lezen stond, waar ook zoiets in stond. Spurgeon zei zoiets als dit: als iemand niet weet dat hij verdwaald is, zal die geen belangstelling hebben voor de goede herder die verloren schapen opzoekt. En dat is nou geestelijk ook op ons van toepassing, gemeente. Mens moet daaraan ontdekt worden. En zo wil de Heilige Geest in je leven plaats maken voor de Heere Jezus. De Heere Jezus van wie ik net zei, gekomen om alles wat ik verknoeid heb recht te zetten. Om alles te herstellen wat misgegaan is in de verhouding met God, in de verhouding met een ander. Alles wat eraan schuld is, alles wat eraan gevolgen van de zonde is. Ja, dat betekent dat de Heere Jezus dus gekomen is voor mensen met een probleem. Mensen in nood. U ziet dat trouwens ook wel in onze tekst. Als we nou eens eventjes wat verder gaan lezen in vers 18, 19, dan ziet u dat daar dus een heel rijtje mensen in nood wordt opgenoemd. En nou wil ik graag die vraag stellen, gemeente. Als je nou leest van armen en van gebrokenen en gevangenen en blinden, en je zou dan inderdaad een kijkje hebben kunnen nemen in die synagoge van Nazareth, en je zou hebben kunnen uitzoeken op hoeveel van die mensen die daar hebben zitten luisteren, is dat nou eigenlijk van toepassing? Nou, ik weet niet, gemeente, hoeveel mensen daar toen bij geweest zijn. Net zo min als ik weet hoeveel mensen op dit moment de dienst van de kerk in Middelharnis volgen. Ik weet wel één ding, gemeente. Wij zien elkaar niet. We kennen elkaar niet of nauwelijks. Maar weet u op hoeveel procent van de hoorders die preek van de Heere Jezus nou eigenlijk van toepassing is? Dat weet ik wel. Precies 100%. Als wij geopende oren mogen ontvangen en geopende ogen krijgen, dan zullen we allemaal voor het eerst of opnieuw onze naam ergens in de preektekst van de Heere Jezus vinden. Ja, dat is natuurlijk al een probleem. Omdat wij bij die woorden die hier staan normaal gesproken denken aan alleen bepaalde mensen. Bepaalde mensen in dit leven die het nou niet zo goed gedaan hebben, die op de onderste sport van de maatschappelijke ladder staan, of die op een andere manier onderuit gegaan zijn. Armen, ja, dat zijn mensen die zitten financieel aan de grond, nietwaar? Die zijn berooid, gebroken harten, daar zouden ze vandaag van zeggen. Dat zijn mensen met psychische nood, die moeten naar een psychiater. Gevangenen, dat zijn de gedetineerden, de criminelen die opgesloten zitten. Blinden, ja, dat zijn gehandicapten. En er zijn wel meer handicaps dan alleen blind zijn. Verslagenen. Je hebt wel van die mensen die zo door allerlei golven van rampspoed en ellende door het leven zijn stuk geslagen, dat ze het niet meer zien zitten en dat ze altijd somber over de wereld gaan. Maar als je daar nou niet bij hoort, gemeente, als je nou niet berooid bent en je bent niet opgesloten, je hebt geen handicaps enzovoort en het ging allemaal voor de wind, dan is het natuurlijk best verklaarbaar in onze tijd dat heel veel mensen zich helemaal niet aangesproken voelen door de verkondiging van het evangelie. Dat heel veel mensen zonder enige moeite langs de Heere Jezus heen kunnen lopen en hem buiten hun leven kunnen houden. Want wie geen nood heeft, wie niet verdwaald is, weet u nog, heeft geen belangstelling voor de goede herder. En dan breekt er in het voorjaar van 2020 een crisis uit. En binnen een paar weken, een paar maanden, mensen gaan wat nadenken over hun eigen situatie, lijken de dingen uit onze tekst al wat dichterbij te komen. Als voor het eerst in 75 jaar iets over heel de wereld gaat, wat ieders leven raakt en het heel breed beseft wordt, mens is toch eigenlijk maar heel klein en kwetsbaar en broos en vergankelijk. En dan lijkt de tekst al wat toepasselijker te worden, gemeente. Als je misschien wel bang bent om je werk kwijt te raken of dat je je bedrijf failliet ziet gaan, dan komt dat woord arm meteen heel anders op je over. Als er inderdaad sprake is van psychische nood, en daar is al het een en ander over gezegd in de media, mensen die juist in de eenzaamheid zichzelf tegenkomen en levensgroot die vragen van hun leven voor zich zien. En misschien heeft u na 2,5 maand lockdown ook wel een ander gevoel gekregen bij het woord gevangenen. Als je voor je eigen gevoel in je kamer in het verzorgingstehuis al maanden opgesloten zit. En blinden, als je nou denkt aan de mensen die het dan moeten weten, de deskundigen en de overheden, maar van wie je ook het gevoel hebt, het is een tasten en een zoeken van mensen die ook niet precies weten hoe we de maatregelen nou precies moeten versoepelen en wat dan de toekomst zal gaan brengen. Uiteindelijk zijn die mensen ook blind. En zijn we samen verslagen door een onzichtbare vijand. Het heeft wel een stuk bezinning op gang gebracht, gemeente, misschien in uw leven ook wel. Maar u heeft misschien intussen ook wel gemerkt, bekering bracht het in ieder geval niet op grote schaal. Precies wat het woord van God ons trouwens over dit soort dingen aangekondigd heeft. Misschien is dat hier in de gemeente ook al wel eens naar voren gebracht. Die teksten uit Openbaring, die ook gaan over allerlei rampen die in de eindtijd over de wereld zullen gaan. En waar iedere keer een triest refrein op volgt. Naar wat voor natuurramp of plaag of epidemie. En zij bekeerden zich niet. Want voor bekering, gemeente, is een crisis niet genoeg. Voor bekering heb ik iemand nodig, ik zeg het maar even met de woorden van een ander evangelist, die mij gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wist u overigens dat het woord oordeel in de Bijbel hetzelfde woord is als ons woord crisis? Maar in die crisis moet ik gebracht worden. De geest die gaat overtuigen, die mijn ogen gaat openen, die plaats gaat maken voor Christus, omdat hij mij mijn nood laat zien. En dan nodig ik u uit om die tekst nog een keer te lezen, voor de derde keer inmiddels. Om eens te kijken of u daar wat van kent, gemeente. Als de Heilige Geest nou inderdaad dan gaat werken en je leest hier over armen. Heeft u het al geleerd? Dat er nog wat ergers is dan failliet gaan. Kijk, als een mens failliet is, dan heeft hij niks meer over. Hij zit op nul, hij heeft geen geld meer om uit te geven, om te investeren. Maar onze situatie is geestelijk veel erger, gemeente. We zijn geen mensen zonder geld, we zijn geen mensen zonder kapitaal. Wij zijn mensen met schuld. Schuld bij de hemel. En ik ben ook nog werkeloos. Dat wil zeggen, Ik ben niet in staat om dingen te gaan doen waardoor ik weer wat kan gaan verdienen en mijn schuld langzaam maar zeker kan inlossen. Het is hopeloos. En als de Heilige Geest nou werkt, gemeente, ik weet niet meer van wat voor dingen de mens allemaal wakker kan liggen. Het kunnen hele zwaarwegende dingen zijn, ik weet het. En als de Geest werkt, wordt dit je grootste vraag en je grootste probleem. Ook als het gaat over gevangen zijn. Kijk, dat zal misschien dan mensen onder ons het meeste aanspreken die als de Geest gaat werken in hun hart eraan ontdekt worden dat ze in een of andere verslaving terechtgekomen zijn. En de ene is aan zijn werk verslaafd, en de ander aan zijn hobby verslaafd, en de derde aan de drank verslaafd, en vierde aan de seks verslaafd. Speciale gevallen, zegt u. Maar heeft u het nog niet door, gemeente, dat een mens uiteindelijk, al heeft hij geen bepaalde uitbrekende problemen en zonden, maar dat iedereen van nature vastzit in een patroon van zelfbedoeling en zelfhandhaving. Denken, altijd maar denken vanuit je eigen belang. Werkt de Geest van Christus, dan kan ik het er niet meer in uithouden. En kom ik er ook achter, ik ga nog een stapje verder, dat blind zijn, dat is niet een handicap van iemand met een blinde stok. Maar dat is nou eigenlijk mijn natuurlijk bestaan ten voeten uit. Een heel apart, gemeente, dat juist op het moment dat die Geest gaat werken, en om een woord van Paulus te gebruiken, dat die je verlichte ogen des verstands gaat geven, dat je er dan pas achterkomt hoe blind je was. En dat allerlei dingen die ze in de kerk al lang tegen je gezegd hadden, en die je moeder je misschien op je hart heeft willen binden, en de ouderlingen zeiden het op huisbezoek, denk er nou om, het gaat om God in je leven. Het gaat om het rijk van God. Het gaat om de eer van God. Het gaat om het recht van God. Daar heb je je tijd voor gekregen om je met de Here bezig te houden. Zoek hem terwijl die te vinden is. Roep hem aan terwijl die nabij is. Verbeuzel je genadetijd niet. Verspil je talenten niet aan de wereld. Dompel je niet onder in de zonde. En ik heb het allemaal wel gedaan, gemeente. En ik ga pas zien bij het licht van de Heilige Geest. Het is waar, ook wat ze allemaal gezegd hebben. Nou moest het om God draaien en het ging niet om de Here. Nou moest het om zijn genade gaan, maar het ging niet om zijn genade. Ik heb onnut de aarde beslagen. En ik ben voor een eeuwigheid geschapen. En hoe moet dat nou? Ziet u, gemeente, dat dan ook die andere woorden uit onze tekst er als vanzelf bij komen? Hoe wordt een mens verslagen? Hoe wordt hij gebroken van hart? Als de Geest gaat werken. Iemand vraagt zich misschien nu ook wel af, betekent dat dan, dominee, dat dat altijd het allereerste teken is dat de Heilige Geest in je hart werkt? Die verslagenheid. Ik heb toch ook wel eens een keer gedacht, die Geest zorgt er dan toch voor dat je blij wordt en dat je opgelucht bent en dat je God gaat liefhebben en dat je een ander leven gaat beginnen. Dat het allemaal veel mooier wordt dan eerst. Het aangename jaar des Heren, zo wordt er toch hier ook over gesproken. Maar moet dat nou altijd zo beginnen? Dat je eerst aan de grond komt te zitten. Weet je, die Geest van Pinksteren is zo vrij, zo vrijmachtig om te doen wat hem behaagt, ook in de volgorde waarin die mensen dingen leert en het tempo waarin die dat doet en de mate waarin ze dat leren. Hij is soeverein. Het valt wel op dat het wel kennelijk de gebruikelijke weg van de Heilige Geest is. Om een mens deze dingen toch ook al snel nadat zijn ogen open gegaan zijn te leren. Het klassiek voorbeeld daarvan is natuurlijk opnieuw Handelingen 2. Daar staan ze nog niet te jubelen en te huppelen van zielenvreugd als Petrus net uitgepreekt is op de Pinksterdag. En als die dan aan de mensen op het tempelplein de Heere Jezus heeft uitgeschilderd, Dat is het eerste wat je aan de hoorders merkt. En daarin komt de werking van die geest openbaar. Ze werden verslagen in het hart en ze riepen, mannen, broeders, wat moeten we doen? En nogmaals, dan zal ik de geest niet voorschrijven wat hij bij u moet doen en in welke volgorde hij dat moet doen. Maar iedere gelovige zal vroeg of laat iets van die vraag begrijpen. En dat is natuurlijk weer een vreemde boodschap in de wereld waarin wij leven, gemeente. De wereld houdt van uitblinkers, nietwaar? De wereld houdt van helden, van kanjers, van toppers. Nou blijkt het koninkrijk waar de Heere Jezus koning over is, een koninkrijk te zijn vol met stumpers en stakkers. Mag ik het op een hele ouderwetse manier zeggen? Albedervers. Het wonderlijke is, ze worden het er nog mee eens ook dat ze zo genoemd worden. Vrucht van de werking van de geest. Ik vraag u nog maar een keer, gemeente. Bent u bereid gemaakt om uw naam te lezen in de preektekst van de Heere Jezus? Ik zei al, in Nazareth is dat niet goed afgelopen en we gaan daar verder ook maar niet op letten. Mensen hebben allemaal inmiddels voor God gestaan, maar wij zijn nog in het heden van de genade. Hoe zal dat nou vandaag met u en met jou gaan? Iemand zegt, dominee, het is wel een afgang, hè? Als je dan moet toegeven dat je ergens in vers 18 en 19 staat. Het is een afgang, maar het is ook heel bevrijdend. Als dat ook onder leiding van de Heilige Geest geleerd mag worden. Nou zet de Heere me op de plek waar hij me aantreft. En hij zet me neer als een mens die helemaal aan de grond is gekomen door zijn eigen schuld. Maar nou heb ik zo lang geprobeerd daartegen te vechten. En ik heb zo lang geprobeerd om datgene wat er allemaal misging in mijn leven, om dat zelf op te lossen. En om al die schuld weer zelf terug te betalen. Ik ben er inmiddels zo moe van geworden. Is bevrijdend als de Heere dan in zo'n preek als in Lucas 4 zegt, nou hoef jij het niet zelf te verbeteren. Nou hoef jij niet zelf je schuld af te betalen. Je hoeft niet recht te zetten wat scheef ging door jouw eigen doen. Daar heb ik iemand anders voor gezonden. Het is een opluchting, gemeente. Het kan bedreigend overkomen. Maar uiteindelijk een opluchting. Als God die verantwoordelijkheid van jouw schouders haalt en zegt, dan heb ik een Messias die het veel, veel beter kan. Weet u waar ik aan moest denken bij de voorbereiding van deze preek? Aan iets wat ik ooit in een kinderboek las. Situatie uit de periode van de watersnoodramp in 1953. Dat wat je het wonder van Colijnsplaat zou kunnen noemen. Plek op Noord-Beveland waar het water ook het dorp binnen dreigde te komen. Men had daar tussen steunberen bij de haven houten schotten geplaatst. Maar iedereen zag dat de golven zo hard gingen en de vloed zo hoog kwam dat heel die zaak omdreigde te storten. En dan zou zo al dat water het dorp ingelopen zijn. En toen hebben ze met een heel aantal dorpelingen een menselijke muur achter die houten schotten gevormd. En onder leiding van de bovenmeester die over het schot kon kijken, zetten ze zich iedere keer als er weer een golf kwam schrap om de zaak te keren. Uur na uur. Totdat iedereen dodelijk vermoeid was. Hoe lang houden we dat nog vol? En toen kwam ook nog tot overmaat van ramp op de deinende baren een binnenvaartschip uit de haven van de plaats dwars op de mensen afdrijven. En toen dachten ze, nou zijn we verloren. Nou gaat niet straks niet alleen dat schot omvallen en het water over ons heen storten, dan krijgen we ook nog een heel schip over ons heen. Maar datgene waar ze eerst angstig naar keken, werd door Gods voorzienige leiding gebruikt om juist heel die open plek af te sluiten, doordat dat schip dwars voor de mensen bleef steken. Ik zei al, gemeente, wat God je aanbiedt en aandient in het woord kan aanvankelijk voor een mens die zichzelf probeert te redden een bedreiging lijken. Maar uiteindelijk is het zo'n opluchting. Zelf te mogen toegeven arm en blind en gevangen te zijn. En er komt er een die het werk der zaligheid van je overneemt. En dat is niet alleen maar iets, gemeente, wat een mens voor het eerst moet leren, maar wat ook na ontvangen genade opnieuw geleerd mag worden. Er zijn er die meekijken, meeluisteren, die weten iets van wat we vanmorgen al gehoord hebben. Die weten iets van Christus in het middelpunt. De werking van de geest die ontdekt en die plaats maakt. Ze weten ook iets door genade van dat omhelzen wat daarop mag volgen. Dat je dan in hem mag vinden wat je zelf niet had. In hem je heil, je hoogst geluk te beschouwen. Sions vorst te erkennen voor je Heer. En daaruit te mogen leven. Een nieuw begin te mogen ervaren. En misschien heb je op sommige momenten wel eens durven te zeggen wat Paulus in 2 Korinthe 5 zei. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Hoe is het vandaag, een week na Pinksteren? Het kan zijn dat je hart er net zo uitziet als de natuur de afgelopen maanden eruit ging zien toen er lange tijd geen regen kwam. Het was een zegen dat het ging regenen deze week. Maar je bent dor en mat, een land van droogte. Uitgeteerd en je bent voor je gevoel weer terug bij af. En misschien zeg je het zo ook wel eens een keer. Ik ben weer terug bij af. Komt de Heere vanmorgen op je af. En zijn geest brengt ons op die plek waar de Heere Jezus begonnen is. Een van zijn eerste preken. In het stadje waar hij opgegroeid is. En laat dat zijn, gemeente, ook voor wie opnieuw arm werd en opnieuw blind was en opnieuw verslagen. Laat het een regenbui in de woestijn zijn. Al wat u ontbreekt, ook na ontvangen genade, is bij hem te vinden. Nou, hoe past de geest dat dan toe, gemeente, tot slot? Mag ik het eens even zo zeggen? Hij leert je geestelijk te doen wat een IC-patiënt in het ziekenhuis moest leren de afgelopen maanden. Zich helemaal overgeven aan de deskundigen. En alles door een ander laten doen. Hij leert je wat de mensen moeten doen die bij een voedselbank komen omdat ze verarmd zijn en geen geld hebben om eten te kopen. Wat moet je meenemen? Een lege tas. En een ander stopt er wat in. Of wat er gebeurt als iemand die financieel in problemen zit, een heel gezin misschien wel wat verarmd is, en ineens ligt er een anonieme brief in de brievenbus met een bepaald geldbedrag, een gulle gever die niet bekend wilde worden. Maar wat doe je met zo'n brief? Wat doe je met zo'n envelop? Die gooi je niet in de container. Die wordt dankbaar aanvaard en gebruikt. Dat is, gemeente, wat de geest je leert doen als die Christus gaat toepassen aan je hart. Want ben je dan arm? Is er schuld? Zijn er nalatigheden? Zijn er onherstelbare zonden waarvan je zegt, ik wou dat ik het goed kon maken, maar ik kan het nooit meer overdoen? De geest stelt Christus voor die het jubeljaar oproept, uitroept voor mensen die niks meer hadden dan schuld. Heb je een gebroken hart? Een kwaal die niet door mensen te genezen is? Niet met medicijnen, niet met rijkdom, niet met vriendschap, niet met genot van de wereld. Er is een heelmeester van wie Psalm 147 belooft. Hij heelt gebrokenen van harte. Hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Zit je opgesloten in jezelf? Verslaafd aan een of andere zonde? Therapie is goed. Maar er is er één die nog beter helpt dan een psycholoog. Die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Ben je blind? Een geestelijke Bartimeus? Of misschien nog wel erger, is die man uit Johannes 9 niet alleen maar blind geworden onder je werk halverwege je leven, maar vanaf de geboorte stekenblind. Jezus weet raad voor onkundigen, voor mensen die de weg niet weten. Verslagenen. Eigenlijk wordt dat twee keer in de tekst genoemd. Ziet u dat, gemeente? Dat het woord vrijheid en loslating, bevrijdende kracht van de Messias, dat als het ware dubbel onderstreept wordt. Nee, geen vrijheid om je dan maar uit te leven zoals de wereld denkt dat dat vrijheid is, losbandigheid. Maar juist vrijheid om net als de Heere Jezus te worden. Vrij om te dienen. Ja, ook om er voor een ander te zijn, gemeente. Want dat is de allerlaatste toepassing die ik u en mezelf meegeef. Als je dan door de Heilige Geest bij Christus bent gebracht, uit de Heere Jezus wordt bediend en zijn genade wordt aan je toegepast. Wat denkt u? Kom je dan een ander tegen die arm is? Die een gebroken hart heeft, blind, verslagen, gevangen. Dan kan ik me ook niet van die ander afkeren. Oog voor het heil van mijn naaste. Omdat ik zelf het wonder niet op kan. Dat het waar was. Wat me mijn hele leven al beloofd was. En wat ik onder leiding van de Geest bij Christus mocht vinden. Dat behoeftig volk. In hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden mogen merken. Hij wil mijn redder zijn. Amen. Heren, we hebben in de preek gehoord dat dat soort termen en dat soort woorden in feite op iedereen van toepassing is. 100% van de mensen die in de kerk waren vanmorgen en die thuis meeluisterden, hebben hun naam horen klinken in de tekst van de Heere Jezus. Maar het is werk van uw geest om onze oren ervoor te openen en onze ogen erbij, om onze harten te neigen, om dat toe te gaan geven. En dat wij dat werk, dat alles goed moet maken, niet zelf willen blijven volbrengen, maar dat we het over durven te geven aan de Messias. En hem erkennen voor onze Heere. En in hem dan ook degene vinden die we mogen navolgen als we zelf arme mensen ontmoeten en gevangenen en blinden en verbrokenen. Er is genoeg leed om ons heen, Heere, wat we ons aan kunnen trekken om iets van de liefde van Christus uit te stralen. Het zal niet gaan als we die liefde eerst zelf niet hebben leren waarderen en leren gebruiken. Heere, geef dat uw geest, wiens aanwezigheid we tijdens de preek gemerkt hebben, dat hij ook na deze dienst zijn werk zal doen in het verder toepassen van dat heil dat nooit vergaat. Dank dat we toch op deze manier ook samen een dienst mochten beleven. Geef dat er een moment mag komen dat we elkaar ook weer allemaal van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Geef uw zegen verder deze zondag, ook als in de tweede dienst dominee Procé weer voor hoopt te gaan. Bedien en bedouw hem met die geest van boven. En werk en woon zo in het midden van de gemeente. Tot eer van uw naam, tot roem van uw genade, tot zaligheid van onze zielen. Om Jezus wil. Amen.
Onze slotzang is de lofzang van Maria. 1 en 5. Lieve gemeente, ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.